Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 135, de versen 1 en 8, prijs de naam van uw God. En wat er verder volgt, 135, vers 1 en 8. Stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarnaar wij zingen, Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. 69e vers van Psalm 119, nadat wij Gods wet hebben horen lezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Exodus 28, de versen 1 tot en met 6 en de versen 33 tot en met 38. Exodus 28, vers 1 tot en met 6. Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls om mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zoon van Aaron. En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Gij zult ook spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat ze voor Aaron klederen maken om hem te heiligen, dat hij mij het priesterambt bedienen. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. Een borstlap en een efod en een mantel. En een rok vol oogjes, een hoed en een gordel. Ze zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken en voor zijn zonen om bij het priesterambt te bedienen. Ze zullen ook het goud en hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen nemen. En zullen de efod maken van goud, hemelsblauw en purper, scharlaken en fijn getwerend linnen van het allerkunstelijkste werk. En vervolgens de versen 33 tot en met 38. En aan de stel zomen zult gij granaatappelen maken van hemelsblauw en van purper en van scharlaken. En zijn zomen rondom en gouden schelletjes rondom tussen dezelfde. Dat er een gouden schelletje, daarna een granaatappel zij. Wederom een gouden schelletje en een granaatappel. Aan de zomen des mantels rondom. En Aaron zal dezelfde aan hebben om te dienen, opdat zijn geluid gehoord worden als in het heilige voor het aangezicht des Heren ingaat, en als hij uitgaat, opdat hij niet sterft. Verder zult ge een plaat maken van louter goud, en ge zult daarin graveren, gelijk men de zegelen graveert, de heiligheid des Heren. En ge zult dezelfde aanhechten met een hemelsblauw snoer, alzo dat ze aan de hoed zij. Aan de voorste zijde des hoeds zal ze zijn. En ze zal op het voorhoofd van Aaron zijn, opdat Aaron drage de ongerechtigheid der heilige dingen, welke de kinderen Israëls zullen geheiligd hebben in alle gaven hun geheiligde dingen. En ze zal gedurig aan zijn voorhoofd zijn, om hen voor het aangezicht des Heren aangenaam te maken. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in Zacharia 3. Zacharia 3, de eerste 5 versen. Woorden die ook de tekstwoorden vormen. Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen, die zeg ik, laat zijn reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd. En ze togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij. Amen. Tot zover de schriftlezingen. Verootmoedigen wij ons voor het aangezicht van de Heer in gebed. Immers, Heere, dat past ons. Ootmoed. Als wij tot u naderen in het gebed. U die de heilige en de verheven majesteit zijt. Schepper van hemel en van aarde. Door wiens geest wij de adem in onze neusgaten hebben ontvangen. In wie wij mogen leven en bewegen. Zonder wie wij ook niets, maar dan ook niets kunnen doen. zouden wij dan niet ootmoedig en afhankelijk tot u naderen in het gebed en ons verwonderen over uw daadwerkelijke bemoeienis met ons. Als wij mogen ademen in het besef dat u ons de adem geeft. Als wij ons hart voelen kloppen in het besef dat u ons hart laat bewegen. Als wij mogen denken in het besef dat u ons het verstand hebt gegeven. En zo zouden wij door kunnen gaan tot in de kleinste details van het menselijk leven. En Heere, wij belijden voor u dat we van nature hoogmoedige schepselen zijn. Dat we onszelf op een voetstuk hebben geplaatst. Dat het al begonnen is in het paradijs waar we wilden zijn als u. En dat dat ook de zonde is die ons dagelijks, maar dan ook dagelijks bezighoudt. En daarom, Heere, komen wij ook tot u om schuld te belijden. Wij belijden onze zonde. Klein en groot, jong en oud. De kinderen buigen hun hoofden en de ouders. De opa's en de oma's. De predikant en de ambtsdragers. En wij zeggen het tegen u. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En wij bidden u om vergeving. Vergeving door het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonde. Immers zonder dat bloed is er geen verzoening mogelijk. Dat zal ons ook vanmorgen voorgehouden worden in het woord van u. En het is een boodschap aan de hele gemeente. En geef dan ook dat die boodschap zo ontvangen zou mogen worden als aan ons gericht, heel persoonlijk. Geef daartoe heilige eerbied. Voor het woord der prediking dat niets ons van dat getuigenis zal kunnen afhouden, maar dat wij op scherp mogen staan. Om dat getuigenis te ontvangen voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. Dat bidden wij u ook voor hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon of later alsnog zullen luisteren. Wij brengen ook de noden voor uw heilig aangezicht van de gemeente in haar geheel. Heer, u kent ons. Het is voor de dienst al gezongen, doorgrond men ken mijn hart, o Heer, een gebed. Opdat alles wat verkeerd zou zijn door u geheiligd en gereinigd zou worden. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. O Heere, dan hebben we ook reiniging van ons gedachtengoed nodig. Wat kan er al niet door onze hoofden spoken? Wij denken aan de weduwen en de weduwnaren. Aan de wezen. Denken ook aan de familie van Utrecht, die deze week aan de geopende groeven stond van een geliefde vader en schoonvader, opa. En velen van ons weten wat het is om een vader of een moeder naar het graf te dragen, om wees te worden. Vader en moeder hebben mij verlaten. Maar het dan ook te mogen zeggen, maar de Heere denkt aan mij. De Heere zal mij aannemen. Dat spreekt van hoop op God. Dat spreekt van het slaan van de ogen naar boven. Van Hem is onze verwachting. We denken aan uw volk Israël, waar de onrust weer heeft toegeslagen, waar in enkele dagen tijd alweer 20 doden vielen, door het geweld dat is losgebarst. We maken ons grote zorgen over de ontwikkeling. Heere, zou u ook daarin nog weer een oplossing willen schenken? En ten diepste ligt het in de bekering tot u. O, wat wordt ook daar vertrouwd op mensen. Op de kracht van het leger, op de kracht van wapens. Maar het nu van de Heere te verwachten. Zoals David alleen met een slinger de machtige reus Goliath tegemoet trad. Om door uw leiding als overwinnaar uit de strijd te komen. Gij zijt immers nog dezelfde God van David. En geef dat ook wij zo op hem mogen zien. Die zich in de grote Davidszoon als die grote held heeft geopenbaard. Ontstaat een machtig held terzijde. Zijn naam is Heere der Heren. Breng ze toe, Heer. Breng ze toe zoals Gij ook de volken toebrengt. En zo mogen we ook het werk van zending en evangelisatie aan U bevelen. Alle werk in Uw Koninkrijk, ook hier ter plaatse. Gedenk allen die een taak daarin hebben te vervullen, in het midden der gemeente. We danken U ook dat dominee Molenaar weer terug mocht keren, veilig en wel, en dat hij zijn werk in het midden der gemeente weer op mocht vatten. Gedenk onze broeder, zegen hem en zijn gezin, opdat ook door zijn arbeid Uw naam verheerlijkt wordt. Zo mogen wij elkaar aan de troon van Uw genade bevelen. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collect is bestemd voor het werelddiaconaat. U geeft voor hulp aan ex-gevangenen en ontspoorde jongeren in Israël. De tweede collect is bestemd voor de wijkkerken. De uitgangscollect is bestemd voor de kerkvoogdij. Denk ook aan de offerblokken en de zendingsbussen. Wij kunnen vandaag alle collecten van harte aanbevelen. Zingen wij nu samen van Psalm 32, de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 1 en 3 van Psalm 32. Geliefde gemeente, wat een rijke en goede gedachte moet de profeet Zacharia van de Heere gehad hebben. Terwijl het volk het hart voor de Heere had toegesloten, mag hij toch zien en horen hoe de Heere belooft dat hij te midden van dit volk zal wonen. En ook dat de Heere zelf de heerlijkheid van dit volk zal uitmaken. De Heere zegt, ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. En Jeruzalem zal zoveel inwoners kennen dat aardse muren ten eenenmale ontoereikend zullen zijn om al die inwoners te kunnen beschermen. Daarom zal de Heere zelf een vurige muur van rondom zijn. En daarbinnen, binnen die veilige vurige muur van rondom, leeft zijn volk. Veiliger kan het niet. Als een oogappel, zo hebben we gehoord. Want wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En geen vijand is er ter wereld die dat zal overleven. Hij zal verteerd worden door de heilige toren van God. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Zacharia weet dat. En hij vertrouwt op het woord van de Heer. En dat is nu geloof. Weten en vertrouwen. Zacharia, die beleidt dat. Heren, nu mag ik tot dat volk behoren. Ik mag uw oogappel zijn. Ik mag rekenen op uw trouwe vaderlijke zorg en goedheid. En wat is dat een genade? Te vertrouwen op Gods genade. Om zijn kind te zijn. Zijn troetelkind, want hij houdt van ieder van zijn kinderen evenveel gemeend. En nu mag dat niet alleen Zacharia gelden, maar dat geldt nu allen die in Israël zullen worden ingelijfd. Dat zijn alle die Jeruzalem dorpsgewijs zullen bewonen. Dat zijn allen die zich gelegen laten liggen aan het woord van de profeet Zacharia. Keer weder tot de Heere der Heerscharen. En hij zal tot u weerkeren. Weerkeren als verloren zonen en dochter. Om dan ook samen aan de hals van die vader te hangen. Die deze zoon in zijn armen sluit. En dan een heel persoonlijke vraag. Wie van ons kan u zeggen wat dat is? Om als een verloren zoon, als een verloren dochter, weer te keren tot de Heer. En aan het hart van de Heer gesloten te worden. Gemeente, daar moeten we toch iets van kennen. Wil het wel zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid? Kom, geef daar nou eens antwoord op in u en jouw hart, weet je nu wat dat is? Om terug te keren tot de Heer. In belijdenis van zonden en schuld. Mag ik het eens proberen? Om dat nou te zeggen. En willen we dan allemaal ons hart daar nou eens naast leggen vanmorgen? Wie met de verloren zoon mag terugkeren tot de Heer. En aan het hart van de Heer gesloten mag worden. Die weet wat het is, gemeente, om gezondigd te hebben. Tegen een goeddoend en een rechtvaardig Heer. Dat je alles wat je van de Heer gekregen hebt in je leven, erdoor gebracht hebt. Je doop, je christelijke opvoeding, je christelijk onderwijs, je kerkgang, je catechese. En dat je jezelf te goed gedaan hebt aan alles wat niet van de Heere is. Is je wel eens tot schuld geworden, gemeente, dat je hier zondag aan zondag in de kerkbank hebt gezeten, zonder dat er feitelijk één woord werkelijk zijn kracht deed in je ziel. Dat is toch wat. Dat je er feitelijk niets van hebt aangetrokken, al die jaren lang. Is dan niet waar dat we schuld met schuld vermeerderen? Weet je wat je dan zegt, Heere, nooit heb ik uw woord gehoord. Ik was er wel. Ik was lichamelijk present. Maar mijn hart hield zich ver van u. Dat zegt de Heer ook tegen dit volk. Dit volk nadert wel tot mij met hun lippen. Maar hun hart houdt zich ver van mij. Als je dat gaat ontdekken, dan breekt het hart. Dan is er geen sterveling meer die nog op de been blijft. En waar het hart buigt, daar buigen de knieën als vanzelf mee. En zo kan God zijn genade aan ons kwijt. En hij wil het ook kwijt, want hij is het die ons doet buigen voor zijn woord. En wat zegt hij dan? Dan kunnen we het er zo banaal niet hebben afgebracht in ons leven. Of hij zegt, en ze zullen mij tot een volk zijn. En ik zal Jeruzalem nog verkiezen, hebben we het niet gehoord? 2 weken geleden. Dan gaat de Heere een nieuw begin met ons maken. En dit maakt dan het wonder uit, waar de Heere een begin maakt in ons leven. Komt er ook nooit geen eind meer aan. En dat is nou weer zo'n kenmerk van het ware leven der genade. Als hij begonnen is, gemeente, in ons leven, dan zorgt hij ook voor de voleinding. En dat is de troost. Wat hij eenmaal vast heeft gegrepen, dat laat hij nooit meer los. Er bestaat geen afval der heiligen. En dat is zijn werk alleen. Vandaar dat machtige woord, ik zal Jeruzalem nog verkiezen. En het komt hier ook weer terug, ik zal Jeruzalem verkiezen. Hij geeft als het ware dit volk een nieuwe plaats in zijn hart. Omdat dat volk het volk is van zijn welbehagen, van zijn verkiezende liefde. En weet je wat je dan meteen bemerkt? Dat verkiezing niet een of ander statisch besluit is dat ergens in de verre eeuwigheid als een ongrijpbaar en onbegrijpbaar iets is genomen. Zo kijken we tegen de verkiezing aan zonder genade. En dan wordt verkiezing altijd een zaak van onrecht voor ons gevoel. Leg die graadmeter nou eens aan. Hoe denk je over de eeuwige verkiezing van God? Daarom zeg ik bewust, het is niet iets statisch dat ongrijpbaar en onbereikbaar boven ons hoofd hangt. Nee, het is een bewegende daad van God in Christus. Waardoor hij zijn bewegende zondaarsliefde aan de man brengt en aan de vrouw brengt en aan het meisje brengt en aan de jongen. En wel zo dat de Heere in onze tijd waarin wij leven, heel persoonlijk tot je ziel gaat spreken en gaat zeggen, ziet, ik ben uw heil alleen. En weet je wat dan het statische is in de eeuwige verkiezing van God? Dat die liefde is, een eeuwige liefde, dat wil zeggen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is dat onveranderlijke in God En dat is de troost in druk mij toegezegd. Dat geeft mij verzadiging van vreugde. Kijk, als we zo met de verkiezing mogen omgaan, dan is de verkiezing een zalige troost voor ieder hart. God laat in zijn innerlijk blikken. Dat is verkiezende liefde. Als we de prediking werkelijk mogen horen, dan horen wij Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. En dat die liefde van God geen statische liefde is, maar een bewegende liefde jegens zondaren, dat lezen we op alle bladzijden van de Bijbel. Want zijn liefde komt openbaar. Ze wordt gezien. Ze wordt gevoeld. Zijn liefde is toch een opzoekende liefde. Kom. Was u het, was jij het die naar de Heere zocht? Of is het een wonder geworden wat er in de Bijbel staat? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd is, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Weet u het nog? Hoe hij u trok vanuit de duisternis tot zijn licht. Het is ook een liefde die verbreekt, nietwaar? Is dat niet een en al beweging vanuit God? Als dat harde hart door hem ter handen wordt genomen en hij het gaat formeren tot een vlezen hart, zodat het bruikbaar wordt in zijn werk. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. Dat is zo'n psalm. De verkiezing en de liefde in een enkel woord samengevat. Je ziet daar de geknielde zondaar vanwege Gods verkiezende liefde. Nou, zo gaat het toe. Ik heb geprobeerd om er iets van te zeggen. Zo treffen we bijvoorbeeld de herders aan bij de kribben. Geknield, in aanbidding. Zo treffen we ook de wijze van het oostaan bij het bedje waarin de Heere Jezus ligt. Zo vinden we bijvoorbeeld Jairus aan de voeten van de Heere Jezus om het heil van zijn 12-jarig dochtertje af te smeken van de Heere Jezus. Zo vinden we Maria Magdalena aan zijn gezegende voeten met haar tranen en met haar haren waarmee ze de voeten van Jezus afdroogt. Zo krijgt die liefde Gods gezicht in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Nu, daar gaat het hier over. In dit nachtgezicht. Gemeente, zo mee te kijken vanmorgen. Daarna toonde hem Jozua de hoge priester staande voor het aangezicht van de engel der Heere. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Eerst vestigt dus de Heere het woord op Jozua de hoge priester. Een man die van Gods wegen het hoogste ambt bedient. Hij heeft zichzelf die eer niet aangemeten. Paulus zegt in Hebreeën 5, niemand neemt zich die eer aan, maar die door God geroepen wordt. De hoge priester is degene die het volk vertegenwoordigt bij God. Dus in de persoon van Jozua, zo moeten we dit nachtgezicht ook lezen, staat het volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd. Voor het aangezicht van de engel des Heren. En dat weten we inmiddels al. Dat is de Heer Christus zelf. En laten we maar eens goed kijken naar Jozua. Helaas, het ziet er niet zo best uit. In vers 3 staat, Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Zo staat dus het volk erbij. Met vuile klederen.
En het is duidelijk wat ermee bedoeld wordt, namelijk de ongerechtigheden van het volk. Dat blijkt uit vers 4. Doe deze vuile kleren weg. En dan komt het. Zie, ik heb uw ongerechtigheden weggenomen. Dus als de vuile kleren opgeruimd zijn, dan zijn de ongerechtigheden opgeruimd. De vuile kleren dus symbolisch voor de ongerechtigheden van het volk. En als we nu dit zien. Na die geweldige, troostrijke nachtgezichten die we al gezien hebben. Christus tussen de midden. De belofte dat de Heer tussen zijn volk zal wonen. De belofte van zijn heerlijkheid en van zijn bescherming. En dan nu het volk te zien in de persoon van Jozua met vuile kleren aan. Het lijkt wel alsof we weer terug bij af zijn. Er zijn ook commentatoren, moderne schriftkritische commentatoren, die zeggen, dit gedeelte hoort er eigenlijk niet tussen. Dat is door iemand tussengevoegd. Het past er niet in. Nee, omdat het niet naar de mens is, daarom past het er niet in. Maar het past er wel degelijk in, gemeente. We hebben inmiddels 3 nachtgezichten gezien. En ik hoop dat we vanmorgen weer meekijken. En dan laat de Heer ons niet in het onzekere. Hoe Hij over zijn volk denkt. En hoe Hij naar zijn volk kijkt. God laat ons zijn volk in Jozua zien met vuile kleren. Kleren van ongerechtigheid. En dan komt als vanzelf de vraag bij je boven. Hoe kijkt God nu tegen ons aan? Tegen jou. En tegen mij. En tegen u. Kom, geef eens antwoord. Hoe kijkt God tegen ons aan? Wie ziet Hij hier vanmorgen voor zijn aangezicht zitten of staan? Hoe ziet Hij ons als gemeenteleden? Hoe ziet Hij ons als predikant? Hoe ziet Hij ons als ambtsdragers? Als koster? Als organist? Laat ze toch niet denken dat hier in de Augustijnenkerk vanmorgen een ander volk zit of staat dan toen ter tijd in Juda en Jeruzalem. Het was een andere tijd, dat wel. Het waren andere omstandigheden, dat wel. Maar de mens, die zijn niet veranderd. En we weten het nog, ze waren op dit moment heel ijverig in de dienst aan de Heere. Ze bouwde iemand aan de tempel dat het een lieve lust was. De profeet Haggai had wat dat betreft een geweldige zegen gehad op zijn prediking. We kunnen gerust zeggen dat door zijn woord een massale bekering tot stand was gekomen. Maar toch, en dat laat de Heer zien, met name in dit nachtgezicht. Maar toch een volk met vuile kleren. En wat is dat een geweldige waarschuwing, ook aan ons adres gericht. We kunnen dus enorm actief zijn in het kerkelijk werk. We kunnen misschien onze benen wel voorbij lopen wat dat betreft. En dan toch voor God met vuile kleren te staan, gemeente. Wat is dat nou? Ten diepste is dat een volk dat geen weet heeft van die liefde waarover wij net hebben gesproken met elkaar. Of zo ver van die liefde vandaan leeft dat er niets meer van te herkennen is in hun leven. Weet u nog hoe we ons gebed begonnen zijn? Om de Heere te danken voor de adem in onze neusgaten. En voor het kloppende hart. En voor ons weldenkend verstand. Nou, daar hadden ze dus geen besef van. In uitwendige zin was er niks op aan te merken. Ze waren bekeerd, ja. Bekeerd natuurlijk, dat kon iedereen zien. Dat hoeft je ook niet in twijfel te trekken. Ze waren bekeerd van geestelijke luiheid tot geestelijke ijver. Ze waren bekeerd van godsdienstige gierigheid tot godsdienstige vrijgevigheid. Moest je kijken wat ze ervoor over hadden. Moest wel betaald worden. Maar verder was de pijl niet gekomen. De scherpe pijlen van Haggai waren afgeketst op het panzer van de zelfhandhaar. Ten diepste van de hoogmoed, gemeente, waar we het in het gebed ook over gehad hebben. We hebben het beleden voor de Heere, wie wij zijn, voor God en voor elkaar. Maar dan nog geen 2 maanden later, dan komt daar die profeet Zacharia. God laat het er niet bij zitten. En dan roept die profeet Zacharia luid, keer weder tot de Heere der Heerscharen en hij zal tot u weerkeren. Eigenlijk weet je niet wat je hoort. Hoe kan deze profeet zulke woorden spreken? Gemeente, nu probeer ik het maar even naar onze tijd te vertalen. Hoe actueel is het niet als wij oproepen tot geloof en bekering zoals deze Zacharia dat doet? Dat wij onmiddellijk klaarstaan met het woord. Ja, maar een mens kan zich niet bekeren. Dus Zacharia, waar begin je aan? Waarom roep je feitelijk op tot bekering? Je weet toch dat God alleen een mens kan bekeren. Waarom roep je op tot geloof? Je weet toch dat geloof een gave van God is. Zacharia, je verspilt al je krachten, man. Je kunt beter je mond houden. Nou? Fijn, hè, als je zo'n preek hoort. Zo moest je eigenlijk iedere zondag preken, dominee. En toch hebben we dan een probleem, gemeente. Weet je waarom? Omdat God geloof en bekering eist. Want Zacharia staat hier niet zomaar wat te zeggen. Het is het al zo spreekt de Heere. De Heere spreekt door Zacharia heen. Dus als wij menen Zacharia te moeten corrigeren in zijn oproep tot geloof en bekering. Dan willen we de Heere corrigeren en zeggen, Heere, hoe kunt u nou zulke dingen zeggen en vragen van ons? Dus wie Zacharia aan zijn prediking verwerpt, verwerpt degene die hem gezonden heeft, namelijk de Heere zelf. En daarom zou ik zeggen, gemeente, dat vuile kleed dat hier door Jozua gedragen wordt, past ons allemaal. Godsdienstig of niet? En laat dat nou de les zijn van dit nachtgezicht. Al dat vuil op de kleren van Jozua. Al die boosheid. Al die tegenstand. Al die vijandschap. Leeft in ons hart. Weet u? Het woord dat hier gebruikt wordt voor ongerechtigheid.
in het derde vers. Dat is een heel zwaar beladen woord. Daar zou je al een preek op zichzelf over kunnen houden. Awon staat er in het Hebreeuws en dat is eigenlijk het ergste wat er is. Dat is boze opzet tegen God. Dat is werkelijk ter kwader trouw handelen. De vijandschap loopt er als het ware van af. Heb je wel eens mensen gezien die boos zijn, echt boos? Dat de vlam als het ware uit hun ogen spuit. Zo je gedragen tegenover de Here en tegenover je naaste, dat is awon, dat is ongerechtigheid. Het is dus de zonde die je ter kwader trouw heel bewust doet tegen God of tegen je naaste. En weet je waar het ook direct op zit? Op ziet, dat is als het ware in dat woord ingegeven. Het ziet ook op de schuld, de geweldige schuld die dat met zich meebrengt als we ons zo tegenover de Here en tegenover onze naaste opstellen. En daarom als we dit woord lezen en het dringt tot ons door dat het zo met ons gesteld is. Weet je wat dan het eerste is dat bovenkomt in het hart? Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genaar. Dat is hier aan de hand. Nou, we hebben nu lang genoeg naar Jozua gekeken en we hebben onszelf gezien. En laten we nu niet vergeten wat we gezien hebben in Gods naam. Van zo, dat hebben we gehad. Of dominee, nou is het half elf, we hebben nog niet anders gehoord als zonde. Dat is overigens niet waar, want ik ben begonnen met de zondagsliefde, weet u het nog? En nu wordt de blik gericht op Satan. Die staat erbij. Satan betekent tegenstand. Aan de rechterhand van Jozef om hem te wederstaan. Dat is zijn eigenlijke werk. Het tegenstaan van God en zijn volk. Vandaar de naam Satan. Hij is altijd aan de gang om God en zijn volk te blameren. Het woord Satan wordt hier twee keer gebruikt in de grondtekst. Als eigen naam. Satan. En ook het werkwoord. Tegenstaan. Staat hier in het Hebreeuws aangegeven als Satan. Het is dus Satan die sataniseert, zou ik het zo maar zeggen. Het is geen Nederlands woord, maar dan begrijpt u een beetje de bedoeling. De tegenstander die tegenstaat. Alles wat in die Satan aanwezig is aan vuil en aan vijandschap, dat werpt hij nu in de strijd tegen Jozua en dus tegen het volk van God en dus ten diepste tegen de Heere zelf. Er staat niet bij wat Satan precies gezegd heeft. Wel dat hij tegenstaat. Dus een aanval richt zich op het volk van God. En u moet eens kijken hoe brutaal dat die Satan is. Dat doet hij. Nota bene ten overstaan van de eeuwige en enige Zoon van God, de Heere Christus, de Engel des Heren. Satan kent geen grenzen, gemeente. Als het gaat om zijn tegenstand uit te oefenen. Hij was vanmorgen het eerste in de kerk. Echt waar. Hij stond u al op te wachten. En ook nu is hij bezig.
Bij de een zus en bij de ander zo. Maar dat hij aan de gang is, is zeker. Hij is niet bij de afsluiting van de Olympische Spelen vanmorgen. Daar is hij niet. Daar heeft hij niks te zoeken. Maar hier, waar gepoogd wordt om zijn rijk af te breken tot op zijn fundamenten, daar is hij, ja. Jozua die heeft geen woord gezegd. Het geeft ook aan dat alles wat die Satan gezegd heeft over Jozua, over het volk van de Heere, kennelijk houtsnijdt. Satan heeft zulke rake klappen uitgedeeld dat hij als het ware knock-out geslagen is. Hij kan geen woord meer uitbrengen. De duivel weet als geen ander hoe hij ons moet raken, gemeente. De klappen van Satan komen aan, niet te zuinig. Gelukkig dat we niet hoeven mee te luisteren wat Satan zegt en we hoeven ook niet mee te luisteren naar dat wat Jozua zegt. Maar we mogen horen wat de Heere Jezus zegt. Wat een wijsheid toch van God, nietwaar? Want wij kunnen de woorden van de duivel missen als kiespijn. Ik preek niet zoveel over de duivel. Ik gun hem eigenlijk geen woord. Maar hij speelt hier een voorname rol, dus we moeten hem helaas vernoemen. Nou, en ons spreken, dat zet ook meestal weinig zoden aan de dijk. En daarom is het maar goed dat we ons nu gaan richten op dat wat de Heer Jezus zegt. En dat is degene die spreekt als machthebbende, gemeente. Dat is degene die gezegd heeft, mijn woorden zijn geest en leven. En die mogen we horen. Woordelijk wordt er ons medegedeeld wat hij zegt. En daarom, gij volken waar gij in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord, zijn mond brengt niet dan loutere wijsheid voort. En wat horen we Christus zeggen? Wel, Christus doet een beroep op zijn hemelse Vader. En hij zegt, de Heere, scheld u, gij Satan, de Heere, scheld u. Dat wil zeggen, de Heere, vervloeken jou. En hij brengt je valse tong tot zwijgen. En dat voor eeuwig. Een tong die alleen maar vol van gif is. En niet anders wil dan de dood van mijn bruidsgemeente. Ga weg met je huichelachtige aanklacht. Dat is wat Christus zegt. En dat spreken, en dat vind ik zo geweldig, dat spreken. Dat baseert Christus op het welbehagen God. Want wat zegt hij? De Heer schelde u die Jeruzalem verkiest. Oh, wat een bijzonder troostig. Hoor je nou hoe de Heer Jezus met de verkiezing omgaat, gemeente? Hij gaat er de Satan mee te lijf. Om Jozua te redden. Zie het nou. Zo zit de Heer Jezus in elkaar. Als het erop aankomt, beroept hij zich op het welbehagen des Vaders. Om zondaren die met vuile kleren voor het aangezicht van hem staan, te redden. Die Jeruzalem verkiest een appel op Gods welbehagen tot verloren zondaren. Het zij ons tot troost gezegd. Want laten we eerlijk zijn, er is niks waarom Christus hier deze vuile kerk, of deze vuile bruid, of dit vuile volk zal opzoeken.
Ja, maar misschien valt het nog wel mee. Nee, gemeente, het valt niet mee. Want de Heere laat goed horen wat dit voor een volk is. Hij zegt, is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Zie het voor je? Als een stuk hout dat in het vuur ligt, volop in brand staat. Nog even, en er is alleen nog een beetje as van over, weer niet een smeulende hoop. Zo ziet het volk eruit. Nietig stof en as, zo zal het verworden. Een smeulend stuk brandhout, nergens toe deugend. Nou, we hoeven geen moeite te doen, denk ik, om dat beeld te projecteren op de vaderlandse kerk waartoe wij behoren vandaag. Laten we het eerst maar in een breder perspectief zien. Dan zien we daar de vaderlandse kerk staan met vuile kleren, gemeente. Besmeurd met alles wat God verboden heeft. Gods woord. We hebben het verkwanseld, prijsgegeven aan de moderne schriftkritiek. Ja, maar dat moet je zo niet meer lezen. Gods woord geschonden met onze moderne opvattingen over gezin en samenleving, ook met name binnen de kerk. De kerk had het homohuwelijk al eerder gelegaliseerd dan ons paarse kabinet. En de belijdenisgeschriften, we hebben ze uitverkocht. We hebben de deken van de Looienburger Concordie eroverheen gelegd. Slaap wel, kerk. Nou, als de Satan dan zegt, die hervormde kerk is niks. Wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan zeggen? En als je je schaamt om dominee in de hervormde kerk te zijn, wat moet je dan zeggen? Niks toch? Ja, maar de synode. Nou, laten we het zover maar niet laten komen, gemeente. Weet u nog wat we gebeden hebben? Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Dan zijn we inderdaad niet meer en niet minder dan een kerk met vuile kleren en dan een vuurbrand uit het vuur gerukt. Want dat is het wonder. Dat God nochtans in zijn toren des ontfermens gedenkt. En daar staan we dan en daar zitten we dan als een zwart geblakerd stuk hout dat nergens meer toe deugt. Wat een troosteloze aanblik. En zo dan voor het aangezicht van Christus te staan, de koning van de kerk. Het is zo opmerkelijk dat de Heer hier dat beeld gebruikt van de hoge priester. Dat was niet alleen de vertegenwoordiger van het volk bij God, maar veel meer nog, de vertegenwoordiger van God bij het volk. En vandaar dat we Exodus 28 hebben gelezen, om te laten zien wat God voor ogen stond met zijn volk en met zijn kerk. Hij moest gekleed zijn met heilige kleren, zo hebben we gelezen, tot heerlijkheid en tot sieraad. Het moest letterlijk allemaal klinken als een klok. De belletjes moesten rinkelen als hij het heiligdom in en uit ging, omdat hij niet zou sterven. Zo moest hij voor het aangezicht van de Heere verschijnen. En dan met die reine hoed op. En op die reine hoed op zijn voorhoofd moest altijd een gouden plaat prijken met daarin de woorden gegraveerd, de heiligheid des Heren. Zo alleen kon dit volk voor God bestaan, als een heilig volk, als een verkregen volk, als een koninklijk priesterdom. Nu en dan hier zo'n hoge priester te zien met die vuile kleren aan. Wat betekent dat? Dat die hoge priester onrein is. En wat betekent dat? Dat hij de dienst der verzoening niet meer uit kan oefenen.
Er kan geen bloed meer gesprenkeld worden, gemeente. Op de ark des verbonds tot verzoening van alle zonden. Dit volk is een verloren volk. Het leeft zonder de verzoening.
En dan, de engelen die erbij staan, die zeggen ook geen woord. Er valt een ijzige stilte, er zijn ook geen woorden voor. Alleen Christus spreekt, doet deze vuile kleren van hem weg. Dit is genade. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaar. Want het optreden van Satan was bedoeld om dit volk eeuwig buiten de gemeenschap met God te sluiten. Dit volk heeft geen recht om God te dienen. Maar Christus zegt, dat maak ik uit. Tegenstander. Het is mijn bruid. En je blijft met je zwarte handen van mijn kerk af. Hoe vuil ze ook is, weet je. Doet die vuile klederen van hem weg. De duivel weg. Maar ook die vuile kleren weg. De gemeente, dan kan die verklager der broederen tekeer gaan in je leven. En hij wijst altijd op je vuile kleren. Hij zegt, je bent een zondaar en het heil is toch niet voor jou. Dat zegt Christus nooit. Die zegt, je bent een zondaar. En daarom is het juist voor jou, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Satan zegt, kijk eens naar je vuile kleren. Dacht je dat je zo voor God kon bestaan? Christus zegt, kijk eens naar je vuile kleren en vlucht tot mij. Want ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen, opdat ge bekleed mocht worden en de schande van uw naaktheid zou bedekken. Satan zegt, blijf uit de buurt van God, want hij stormt je voor eeuwig weg. Christus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zo gaat het hier toe, zie ik, heb uw ongerechtigheid weggenomen. Het klinkt als een donderslag bij heldere hemel. Wie kan zich dit voorstellen? Gemeente, het is ook niet voor te stellen. Ook niet als het in ons leven gebeurt. Je kunt het wonder niet op. Let erop, Satan en je eigen boze hart zullen altijd proberen om je bij de Heere Jezus weg te houden. Want hij weet, als je in aanraking met de Heere Jezus komt, dan ben je verloren voor het rijk der duisternis. En dan heeft Satan helemaal geen probleem met onze vrome dekmantel. Als we maar bij de Heere wegblijven. Maar, en dat maakt het wonder uit. Als de Heere ons leert dat we vuile kleren aan hebben. Als de Heere ons leert dat we een stuk hout zijn dat in het vuur ligt, dat bijna opgebrand is. Dan geeft hij daar direct goede gedachten van zichzelf bij. Ik vind het zo geweldig dat er in het woord van de Heere staat. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Ontdekkende genade verbindt altijd aan de Heere en verbindt ook altijd aan elkaar. Want we gaan God toch lief hebben boven alles en onze naast als onszelf. Dan leren we bukken voor de Heer. En dan leren we bukken voor elkaar. Dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Dat is door de kracht van woord en geest. Daar is niets uit ons bij, wel nee. Het staat hier ook, ik heb uw ongerechtigheid weggenomen. De avon is er niet meer. Dus de zonde is er niet meer en de schuld is er niet meer. Daar is geen vijandschap meer.
Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar rechten niet wil schuldig keuren. Dat gaat toch dwars tegen al het onze in. Vergeving van zonde te ontvangen uit loutere genade, terwijl je het oordeel en de vrijspraak verdiend hebt. Je staat daar met je vuile plunje voor God. En wat verwacht je? Dat hij zegt, het is voor eeuwig verloren. Maar nu gaat de Heere zeggen, trek hem wisselklederen aan. Dat wil zeggen, trek hem een feestkleed aan. Trek hem een bruiloftskleed aan. Trek hem kostbare kleding aan. Dan moet ik denken aan Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met een priesterlijk sieraad versiert. En als een bruid zich versiert met haar tooi. Zo mag dat volk rechtvaardig zijn. In God naar waarde nooit te danken. We weten niet eens of hier de hoge priester nog een hoed op gehad heeft, gemeente. Terwijl hij hem altijd moest dragen voor het aangezicht van God komend. Anders zou hij sterven. Maar nu, de Heere zegt, zet hem een reine hoed op zijn hoofd. En ze zetten een reine hoed op zijn hoofd en ze trokken hem zijn witte klederen, zijn wispelklederen aan. Wat zal dat een rijk werk geweest zijn voor die engelen. Als je de bruid aan mag kleden, om ze mooi te maken voor de bruidegom, dat is een heerlijk werk. En zo hebben die engelen hier die bruid toebereid voor de bruidegom, met wat een vreugde. En dan zetten ze hem inderdaad die hoed op, een tulband, die zo om het hoofd gedraaid is. En dan hier die gouden plaat waarop staat de heiligheid, is des Heren, Kodesh, Yahweh. En zo mag ze dan staan, als een reine maagd, zonder vlek of rimpel, voor het aangezicht van haar bruidegom. Bekleed met Gods heiligheid, de heiligheid des Heren. Zo vuil als Jozua was, zo vuil als dit volk was, zo rein is ze nu. En nog zegt Jozua niet. Ik kan het zo begrijpen, gemeente. Het is om stil van te worden. En het geheim, dat ligt in die laatste woorden. En de engel des Heren stond erbij. Zacharia heeft de diepte van dat woord niet kunnen bevatten, maar wij wel. Wij mogen weten wat dat betekent heeft. Want ja, er is toch een vraag die we tenslotte stellen. Waar zijn die vuile kleren nou gebleven? God kan toch niet zomaar dit volk aannemen zonder dat hij recht heeft gedaan. Want wat hebben ze niet gezondigd? Gemeente, straks wordt deze Christus ontdaan van al zijn heerlijkheid. En dan zal hij deze vuile kleren aantrekken. Dan trekt hij ook ons vuile pak aan. En zo wordt hij voor het gericht gedaagd. Aangeklaagd door de Satan. Aangeklaagd door de godsdienstige mens. Aangeklaagd door de wereld. Aangeklaagd door u en door mij. Zo wordt hij tot zonde gemaakt. Onrein, onrein. En dan is hij zo vuil gemaakt, gemeent. Dat de Heere moet zeggen. Ik scheld u mijn zoon, ik scheld u mijn zoon. Voor eeuwig van voor mijn aangezicht weg. Buiten mijn gemeenschap. Opdat mijn volle toorn op u zal neerdalen. En zo gaat deze vuile zondaar, Jezus Christus, ten onder. En wij staan erbij. En dan is de grote vraag hoe. Hoe kijken we nu naar deze zaligmaker? Iedereen hield daar zijn mond, gemeente. Was stilte. Zullen we eens een ogenblik stil zijn? Om in het aangezicht van deze Christus eens naar onze vuile kleren te kijken. En naar zijn schande in onze plaats. Diep, o God, in het stof gebogen, schuldig voor uw hoog gericht, vloeien tranen uit ons ogen, dekte schaamt ons aangezicht. Zondig stof ontvangt gena, Jezus sterft op Golgotha. Voor een wereld diep verloren, geeft God zijn eengeboren. Vader, vol van mededogen, zie ons arme zondaars aan. Sla op ons uw vriendelijk oog. Jezus heeft voor ons voldaan. Ja, Hij heeft voor ons voldaan. God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat Hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. Amen. Zingen wij Psalm 62. Het eerste vers, Psalm 62, vers 1. Laat ons danken en bidden. De zalige stilte van de verwondering. met het oog op de Heere Jezus. Heere, woorden schieten tekort. Gelukkig dat u gesproken hebt. Neem deze vuile klederen weg. Doe hem de wisselklederen aan en zet hem een reine hoed op zijn hoofd. En zo alleen kan het, Heere. Wat een moedgevend getuigenis. En het is uw woord. En daarom is het zo troostrijk. Er is niets van ons bij. En we danken uw naam ootmoedig dat deze dingen al eeuwenlang als een profetisch en vast woord in de schoot van de verworden kerk mag liggen en door uzelf als een schat bewaard wordt tot uw wederkomst. Wij danken u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 132, vers 10 en 12. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.